Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 82 van de invasie. Arjan, wat gebeurt er op de grond?
In de regio Lugansk, dat is dus een deel van de Donbass, hè, hebben de Russen artilleriebeschieting gedaan op dat plaatsje Severodonetsk. Heel belangrijk plaatsje. 2 doden, chemische fabriek kapot, school eraan, ziekenhuis, huizen. En dat is belangrijk, want analisten zeggen via de New York Times dat de Russen bereid zou zijn hun doelen te beperken tot het oosten van de Oekraïne. En dan zelfs ook tot Lugansk zelf. Dus dat is slechts een deel van de Donbass. Dat is de eerste keer dat we zoiets horen.
En Lugansk, dat is een beetje het noordoosten, hè? En Donetsk-provincie, dat is een beetje zuidwesten. Dat ligt verder Oekraïne in. Dus het is nog weer een verdere inkrimping dan van de Russische ambities.
Ja. En dan komt dit is echt wel van groot belang, hoor. Want dit duidt er dus gewoon op dat ze gewoon niet veel verder komen. Het is dus niet een soort vrijwillige beperking van de doelstellingen. Nee, dit is gewoon, ze missen de militaire macht om dit voor elkaar te krijgen. En dat kun je ook koppelen aan berichten die er aanhoudend zijn, maar ook vandaag weer. Dat ze gewoon echt heel veel moeite hebben om hun militairen te verversen. Dus gesneuvelde strijders kunnen niet worden vervangen. Er wordt nu weer gekeken naar private militaire bedrijven die militairen moeten gaan leveren. En dat gaat gewoon niet goed. Er zijn er 2500 geoefend, onder andere in Belgorod, vlak over de grens. En die worden nu het gebied binnengebracht. Dus ze hebben nu echt een geweldig probleem.
En de reservisten zijn dus gewoon op, hè?
Ja.
En dit brengt ons tot de vraag, en dat is echt interessant, vind ik, van oké, stel je voor dat het allemaal zo is. Dan zou dus Poetin eigenlijk een prikkel hebben om te proberen te gaan onderhandelen. Dat hij dat deel wil hebben. En dan komt de andere kant. Zelensky heeft die wapenleveranties. Die komen kennelijk door, hè? Ja. Ze komen zelfs in Gerson aan. Nederlandse stingers, hoorden we op Nieuwsuur gisteravond, hè? Die heeft dus geen prikkel om te gaan praten. Die gaat dus
inderdaad
door.
Ja.
En dat vind ik wel heel spannend allemaal. Want,
Nou ja, kijk, weet je, ik ben net terug uit Tallinn, uit die bijeenkomst daar over defensie. En dat ging natuurlijk ook hierover. Hè, van ja, wanneer moet je hier nou een punt achter zetten? En een hele interessante vraag is: moet iemand Zelensky gaan vertellen dat nu het moment is gekomen om te stoppen?
Ja.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar geen echt antwoord op of dat nu moet gaan gebeuren. Want dat hangt natuurlijk van Zelensky af. En als hij het gevoel heeft, ik pers nog even door en ik kan het hele gebied terug veroveren. Ja, dan is dat zijn eigen vrije keuze natuurlijk. Maar ja, ik heb niemand gesproken de afgelopen dagen die zegt van nou, die Oekraïners kunnen wel heel makkelijk dat hele gebied terugveroveren. Ze hebben dus nu boven Kharkiv, of bij Kharkiv, hebben ze een grote overwinning geboekt. En dat is natuurlijk fantastisch wat ze daar hebben gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de rest van die 1300 kilometer ook kan terugveroveren. Dus dat is echt nog wel even een punt, hoor.
En hier speelt natuurlijk ook dat, kijk, Zelensky opereert niet in een vacuüm. Hij heeft te maken met een eigen krijgsmacht en met allemaal mensen en ook met politici. En die heb je niet zomaar mee als je wil gaan onderhandelen, als ze in de winning mood zijn. Hè?
Nee.
Dus misschien zou je een beetje kunnen voorspellen, als Oekraïne nog verdere vorderingen maakt, houden ze het af. Maar zodra de zaak dan weer in een padstelling komt, en dat moet toch gaan gebeuren als je naar de krachten kijkt, dan pas zou een staakt het vuren kunnen.
Ja, kijk, en er is natuurlijk een ander punt. Poetin kan dit ook op zich niet echt gaan verliezen. Ik bedoel, de vernedering die hij kan verduren, die heeft toch wel bepaalde grenzen. Dan krijg je automatisch weer de hele discussie van gaat hij een kernwapen inzetten, om een punt te maken dat Zelensky niet verder mag. Dus in dit soort scenario's kom je nu te zitten.
Ja, dan nog even over Finland en Zweden. De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Rjabkov, heeft gezegd dat het is een ernstige fout met verstrekkende gevolgen. Maar Poetin zelf heeft gezegd tijdens een bijeenkomst van de Collective Security Treaty Organization, dat is dus Wit-Rusland, Rusland, Armenië, Kazachstan, Kyrgyzstan en Tajikistan, van nou ja, dat is geen directe bedreiging als dat gebeurt, tenzij daar militaire infrastructuur naartoe gaat. Hè?
Ja.
Dat heeft hij gezegd. En wat heel belangrijk is, alleen maar Wit-Rusland steunt Rusland met die Oekraïnse...
Ja, affaire. Dat is wel...
Ja. En al die andere landen hebben dat niet gedaan. Die hebben dus tijdens een televisieoptreden Oekraïne niet eens genoemd.
Maar even militaire infrastructuur uitleggen. Dus dat is gekoppeld echt aan de NAVO. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld heel simpel troepen zijn die in Zweden en Finland worden gestationeerd van andere NAVO-landen, bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat alleen is natuurlijk al bedreigend. Het kan om de stationering van kernwapens gaan. Daarvan begrijp ik dat de kans vrij groot is dat de Finnen en de Zweden zullen kiezen voor een zogenaamde opt-out. Dus ze zullen dat niet gaan toestaan. Geen kernwapens op Zweeds grondgebied. Maar dat is niet volledig zeker. Niks is zeker op dit ogenblik. Maar iedereen raad ik nu echt aan om de kaarten bij te pakken. Bijvoorbeeld, midden in de Oostzee ligt het eiland Gokland. Ja. Dat is Zweeds. Daar zijn de Zweden al bezig om militair te versterken. Dat is bijna een soort onzinkbaar vliegkampschip, dat eiland. Dat kan je natuurlijk helemaal volplempen met militaire infrastructuur van de NAVO. En dan kan Rusland op dat punt geen kant meer op. En ik denk dat ze daar ook buitengewoon beducht voor zijn als dat gaat gebeuren. Want daarmee kan je feitelijk de hele Oostzee afsluiten. Je kan ervoor zorgen dat het heel erg lastig wordt om Kaliningrad te bereiken. Het wordt heel erg lastig ook om de Finse Golf in te varen en in de richting van Sint-Petersburg te gaan. Dus dit is echt wel heel erg bedreigend hoor voor Poetin. En jongens, kijk, we hebben het gisteren ook al even gezegd. Als je nou Poetin wil vernederen, dit is er wel een hoor. Hij is ontzettend vernederd door dat lidmaatschap van Zweden en Finland. Heeft hij over zichzelf uitgeroepen, maar onderschat niet hoor wat hier gebeurt.
Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen veel gehad over Finland, omdat dat een lange grens heeft met Rusland. Zweden op zich niet, maar die hebben vandaag formeel besloten dat lidmaatschap aan te vragen. Dat is dus net zo goed een harde klap voor Rusland.
Absoluut, absoluut. Dat is echt een hele harde klap. Want als jij oorlog gaat voeren omdat je bang bent dat Oekraïne bij de NAVO komt, en vervolgens krijg je in ruil daarvoor voor die oorlog 2 nieuwe leden bij de NAVO, nou, dan heb je echt een probleem hoor. Ja.
En een sterke krijgsmacht ook, Zweden, toch? Dus dat is een belangrijke versterking van de NAVO zelf, kan ik me voorstellen.
Nou ja, vooral moet je kijken naar Finland, want dat heeft een directe grens natuurlijk met Rusland. En die defensie is zo ingericht dat Finland in staat moet zijn om Rusland gewoon tegen te houden. Dus de hoeveelheid militaire middelen die Rusland tot zijn beschikking heeft om echt een bedreiging te vormen voor Finland is op dit ogenblik buitengewoon beperkt.
Hey Rob, dat eiland dat je net noemde. Het is al heel lang zo dat Russische vliegtuigen daar overheen gaan en dan een transponder uitzetten en zo, weet je wel. Dat is allemaal heel vriendelijk. Luister eens, Poetin kan toch niet accepteren dat hij Sint-Petersburg niet meer kan uitvaren?
Hij zal wel moeten. Kijk, natuurlijk, volgens het zeerecht mag hij gewoon Kaliningrad en Sint-Petersburg aanvaren. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. En dat, ook daar hebben we over gesproken van, jongens, niet te militair nu gaan nadenken. Hij heeft gewoon volgens internationale recht vrijheid van navigatie in dat gebied. Maar in oorlogstijd heeft hij echt een superprobleem erbij, hoor. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat hij vermoedelijk toch al gedacht heeft dat hij dat had. Want realiseer je dat Finland en Zweden al heel dicht bij de NAVO stonden. Ja. Er was echt vanaf pakweg 2017 is er sprake van een enorm hechte samenwerking tussen die landen en de NAVO. Dus dat waren, om in VPRO-termen te spreken, toch al gewoon tintjesleden hoor.
Ja. Ja, maar denk je, nog één keer, hè? Het gaat allemaal niet goed met Rusland. Hè? Maar er kan nu moet een deel van de Donbass, Kiev was een ramp, Finland en Zweden is ook een ramp. Gaan we echt meemaken dat hij dat allemaal beheerst, accepteert, omdat hij gewoon niet zoveel anders kan? Of is het ook mogelijk dat een kat in het nauw rare sprongen gaat doen?
Dat kan, ja. Wat dat dan ook zou kunnen zijn, maar ik bedoel, als hij nu verstandig is, Poetin, voor zover hij dat is. Waar hij denk ik nu moet aansturen is snel een soort van succes claimen. En dan moet hij die gebieden annexeren, ze incorporeren in Rusland. En dan, laten we zeggen, de nucleaire garantie gaan afgeven voor die gebieden, omdat ze onderdeel zijn van Rusland. Dat is denk ik de enige uitweg die ik voor hem op korte termijn zie.
En dan moeten we dus hopen dat Zelensky als gevolg van die nieuwe constellatie bereid is om te gaan onderhandelen. En dat is nog maar de vraag.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet, Jan.
Ja. En dan wordt het ook weer ongemeen spannend, wordt het dan.
Zeker. Ja, absoluut.
Hey, zal ik nog even een luisteraarsvraagje erin gooien?
Doe maar.
Ik had er nog eentje staan van Jeroen van der Meer. Volgens zijn Twitter-bio geopolitiek analist, net als alle andere landgenoten.
Ja,
dat klopt.
In ieder geval goed. Ja, dat vind ik een hele leuke.
Hij zegt in de uitzending ging het over Rusland die een lange oorlog lijkt te gaan voeren, waarbij Rusland erop rekent dat de inflatie de eenheid in het Westen zal doen afbrokkelen. Maar er wordt ook gezegd dat de aandacht in het Westen voor Oekraïne zou kunnen gaan verslappen. En zou dat ook hun strategie kunnen zijn? Want hij merkt ook op dat op de nieuwswebsites de live blogs over de Oekraïne-oorlog steeds wat verder wegzakken. Dat valt mij overigens ook op.
Ik denk het wel, hoor. Ja, weet je, ik denk wel dat die aandacht aan het verslappen is. Ik bedoel, wij gaan lekker door met die podcast. Maar je ziet ook al het verdwijnt van de voorpagina's. Van de krant. Het is ook iets wat ik de afgelopen dagen heb gehoord, hoor. Dat men daarvoor vreest. Met name in Frankrijk wordt er ook voor gevreesd. Die halen opgelucht adem dat Macron de verkiezingen heeft gewonnen. Want stel je voor dat dit langer doorgaat. En dan kan die oorlog inderdaad zich tegen de president gaan keren. En dat had een hele andere verkiezingsuitslag kunnen opleveren. Ja, ja, dit speelt wel. Dit is wel een goed punt, hoor, die gemaakt is.
En zeker ook met die inflatie natuurlijk. Hè? Kunnen mensen gaan vragen waarom stoppen van zoveel geld er allemaal in?
Ja.
Maar ik denk wel dat als. Stel je voor dat in de komende maanden Oekraïne nog militaire overwinningen behaalt.
Ja.
Dat is natuurlijk wel zo spectaculair. Dat zal ook wel in het nieuws komen.
Ja. Ja,
maar,
zeker.
Maar het is zeker waar dat inflatie betekent dat populisten gaan zeggen: ja, waarom geven we eigenlijk allemaal geld aan de Oekraïne, niet aan onszelf?
Ja, exact. Ja, exact. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Ja.
Ik zie bij ons in elk geval de downloads nog niet afnemen. Dus er zijn nog voldoende geopolitiek analisten in Nederland die dagelijks naar jullie willen luisteren.
Heel goed, heel goed. Ja.
Doen we dat morgen maar weer.
Ja,
tot morgen,
jongens. Goed idee. Oké, tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.